Kepels wordt mede mogelijk gemaakt door Leiden Asia Center.
Ja, tel je af?
Ja? Ja? Drie. Heb jij ook 1 minuut 3 trouwens?
Hey, ik heb 38.
Niet.
Nee, 1 minuut 3.
Ah. Oh man, hartverzakken hier.
Sorry. Ja.
Oké, 3, 2, 1. Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haagse College. Met deze keer het grote Korea-jarenoverzicht. Wat bracht 2020 de Korea's? Mijn naam is Annette van Soest en niet tegenover mij, maar 20 kilometer verderop zit Remco Breuker. En Remco, ja, het zijn weer lockdownweken, dus we hebben een K-Pod Home Edition. Ieder vanuit onze eigen opnamestudio aan huis. Dus we eindigen seizoen 2 zoals we het begonnen. Hoe bevalt het jou? Podcasten in 2020?
Het is spannend, elke keer anders. Ik moet zeggen, ik geef wel de voorkeur aan om elkaar te zien. Maar dit gaat goed. Het is alleen jammer dat ik als onverwoestbare optimist die ik ben, de studio op zolder al gesloopt had. Dus ik zit nu gewoon weer netjes achter mijn bureau.
Diezelfde studio die je al een keer per ongeluk gesloopt had eigenlijk.
Die studio inderdaad.
En spannend, want ja, dat weten onze luisteraars niet, maar het is wel eens voorgekomen dat we een hele mooie show hadden opgenomen en dat die maar aan één kant was opgenomen.
Ja, mea culpa, mea maxima culpa. Nee, dat was mijn schuld, denk ik. Of in ieder geval, dat was mijn apparaat dat daar niet deed wat het moest doen. Ik hoop dat dat nu niet het geval zal zijn.
Op hoop van zegen, de laatste van dit jaar. En wat voor jaar was het? Kim Jong-un was kwijt en weer terecht. Zuid-Korea speelde een bijzondere rol in de corona-aanpak en huisband BTS brak alle records. Hoogste tijd dus om terug te kijken. Wat gebeurde er in 2020 in Noord- en Zuid-Korea? En hoe heeft de relatie tussen de twee landen zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Remco, laten we beginnen met Noord-Korea. Ja. Ik noemde het al, Kim Jong-un was even spoorloos. Maar dook opeens toch weer op.
After weeks of speculation concerning his health, North Korea's elusive leader Kim Jong-un has resurfaced. That is according to state-run media, who released pictures of the 36-year-old dictator opening a fertilizer factory north of the capital.
Het was echt overal in het nieuws. Wij hebben er ook nog een K-Pod Express aflevering over gemaakt. Wat zegt dat nou, dat Noord-Korea af en toe het nieuws zo enorm beheerst en dan vooral dus de leider?
Ja, het zegt wat mij betreft niet heel veel goeds hoor, want we zijn alleen maar met de leider bezig, met hoe die eruit ziet, wat hij doet, wat hij niet doet, waar die is, waar die niet is. En de structurele patronen daaronder, ja, daar besteden we eigenlijk heel weinig aandacht aan. En dat is jammer om het heel mild uit te drukken, omdat er natuurlijk zoveel mis is in het land. Dus we laten ons wel een beetje makkelijk afschepen met wat er allemaal gebeurt door telkens maar naar Kim Jong-un te kijken en helemaal werkelijk in alle staten van opwinding te raken als de man 3 weken lang zich niet meldt.
En hoe volg jij die berichtgeving daaromheen dan? Ook met een zekere distantie?
Nou, meer dan een zekere distantie hoor. Met ook wel enige irritatie en frustratie moet ik eerlijk zeggen. De media, ja, het wordt echt een soort echo-kamer dan als het gaat om Noord-Korea.
North Korea's leader Kim Jong-un is alive and is looking very well. This after the past 3 weeks of speculation, crazed speculation really, that he might be gravely ill, in a vegetative state or even dead. To cheering crowds, North Korea's leader Kim Jong-un reappeared to his people and the world, very much living and breathing. State-run media showed him cutting a ribbon at an opening ceremony of a fertilizer factory 30 miles north of Pyongyang Friday. Touring the grounds with aides and filmed smoking a cigarette.
Dus wat ik doe is vooral eigenlijk niet de kranten lezen op dat moment daarover. Maar ik hou mijn netwerk goed in de gaten met gevluchte ballingen uit Noord-Korea. Die hebben over het algemeen toch gewoon vrij directe lijn naar wat er gebeurt. En voor de rest probeer ik ook wel een beetje mijn best te doen om de opwinding bij anderen tot bedaren te brengen. Dat het waarschijnlijk weer niks zal zijn.
Was jij verrast toen die weer tevoorschijn kwam? En opdook in een fertilizer in een kunstmestfabriek?
Ja, als je dan toch ergens weer je entree moet maken.
Fertilizer,
Nee, ik was niet verrast. Sterker nog, het was wat ik voorspeld had. Dus op een rare manier was het ook alweer een opluchting dat ik er niet helemaal naast zat. Al had ik dat in dit geval niet erg gevonden om hier helemaal naast te zitten. Maar nee, ik was niet verrast. Dat lag echt heel erg voor de hand wat hier aan de hand was geweest.
Terugkijkend, veel sensatie, uiteindelijk voor niets. En toch, ja. De gezondheid van Kim Jong-un blijft nieuwswaardig. We hebben ook weer luisteraars gevraagd om hun vragen in te sturen. En luisteraar Jeroen vraagt zich af, nou pak je glazen bol er maar bij, zal de grote leider 2021 overleven?
Ja, weet ik niet. Nee, durf ik echt niet te zeggen. Er kan van alles gebeuren. Hij kan inderdaad zo ongezond zijn dat hij dood neervalt. Hij kan worden vermoord of wie weet valt er een koelkast uit de lucht op zijn hoofd. Je weet het niet. Wat ik wel durf te zeggen is dat we waarschijnlijk wel weer door een cyclus van geruchten heen zullen gaan. Dat hij ziek is, dat hij overleden is, dat hij verdwenen is. Dat hoort een beetje bij Noord-Korea. Het wordt om de zoveel tijd wel eigenlijk wel gezegd. En ja, nogmaals, het heeft er volgens mij voornamelijk mee te maken dat we gewoon niet goed weten wat we voor de rest met het land moeten. Dat we ons daar zo op richten.
Over gezondheid gesproken, hoe staat het eigenlijk met corona in Noord-Korea?
Ja, dat is natuurlijk altijd ook weer heel lastig om te duiden. Maar het lijkt er toch wel echt op hoor dat corona een levensgroot probleem nog steeds is voor het regime. Je ziet het aan de quarantainewetgeving die niet alleen nog steeds van kracht is, maar ook echt bestendigd is. Nieuwe wetten die zijn uitgevaardigd. Je ziet het in waarschuwingen die Kim Jong-un aan de partijkaders heeft gestuurd. Je ziet het in de dramatisch teruggelopen handel tussen China en Noord-Korea aan de grens daar. Die grens is veel dichter dan die normaal is. Dus ja, het lijkt niet goed te gaan.
Is corona ook het dieptepunt van het jaar voor Kim Jong-un? Of ligt zoiets bij dictators toch anders? Gebruiken ze het misschien in hun voordeel?
Ja, ik denk wel de partij het in eigen voordeel zal proberen te gebruiken. Het maakt het natuurlijk wat makkelijker om extreme maatregelen door te voeren. Maar het heeft ook wel directe invloed op de voedselvoorziening. En dat is iets waar ook een dictator als Kim Jong-un en de mensen om me heen gewoon geen risico's mee zullen willen nemen als dat niet echt hoeft. Dus ik denk dat dit niet iets is waar Kim Jong-un makkelijk van slaapt 's nachts. Dit kan op te veel manieren toch fout gaan.
Kan het nog steeds fout gaan? Want in aflevering 2 van dit seizoen stelden we de vraag of het Noord-Koreaanse regime corona zou overleven. Nou, corona is er nog steeds, ook al zijn de vaccins onderweg. En jij zei toen, het wordt erop of eronder. Dit is een existentiële strijd.
Ja, nee, dat is het nog steeds, denk ik. Corona heeft, ik had eigenlijk wel verwacht dat het ongeveer beslist zou zijn. Maar goed, kijk maar naar Nederland. Hier is corona ook slaat corona ook weer toe. En dat is in Noord-Korea niet anders. In Zuid-Korea trouwens heeft het ook weer een beetje de kop opgestoken. Niet in de mate die het hier de kop heeft opgestoken, maar toch. Dus het duurt allemaal langer dan ik had verwacht. Maar het lijkt nog steeds dezelfde existentiële strijd te zijn. Dat als het regime corona niet op de ene of andere manier eronder weet te krijgen, of in ieder geval de effecten ervan weet te mitigeren, ja, dan hebben ze een levensgroot probleem. En dat is volgens mij, wat ik voor zover ik kan beoordelen, is dat wel iets wat breed wordt gedeeld binnen de Noord-Koreaanse elite.
En hoe staat het regime er nu voor dan, vergeleken met begin van dit jaar, voor de pandemie uitbrak? Is het Noord-Koreaans regime instabieler geworden in 2020?
Ja, moeilijke vraag. Dat durf ik niet echt te zeggen. Ik denk wel dat dat er veel meer onzekerheid is. Omdat het niet duidelijk is hoe lang het gaat duren voor het corona weg is, wat de precieze impact zal zijn van het virus. In de mate dat corona de voedselvoorziening verstoort, ja, dan denk ik dat er wel een directe link is naar de stabiliteit van het regime. Dus in die zin is het regime wel minder stabiel, wel wat. Maar de echte grote instabiliteit hebben we nog niet gezien. Als die er is, dan hebben we hem gemist, dat kan. Maar het komt wellicht nog. Ik vind het heel lastig om te zeggen. Het hangt echt vanaf hoe corona zich nog verder gaat ontwikkelen. Het gaat langzamer in ieder geval dan gedacht.
Luisteraar Helene vraagt zich af of Noord-Korea ook toegang krijgt tot de vaccins. Hè? Krijgen ze wel? Of doen ze er niet aan mee omdat ze, zo gezegd, geen last hebben van het virus?
Ja, dat is een lastig punt. Noord-Korea heeft geen last van het virus, dus ze hebben de vaccins niet nodig. Nou, weet ik zeker dat daar voor alle partijen diplomatiek diplomatieke uitweg op zal worden gevonden. Een noodvoorraad voor het geval dat of zo. Of misschien dat Noord-Korea dan toch wel toegeeft dat het een paar gevallen heeft. Ik denk niet dat het gaat tegenhouden. Het is duidelijk dat Zuid-Korea dit wil. Zuid-Koreaanse regering is toch een beetje de cheerleader van het noorden geworden, ben ik bang. Maar ook als je kijkt gewoon vanuit het standpunt denk ik van bredere gezondheid in de regio, dan is het verstandig om ervoor te zorgen dat ook in Noord-Korea het virus wordt uitgeroeid. Dus ik denk dat daar weinig weerstand tegen zal zijn om ook Noord-Korea te laten delen in het vaccin. Ik vermoed wel dat als het vaccin die kant uit gaat, dat het nieuwe etiketten krijgt, namelijk dat het ontwikkeld is door Kim Jong-un. Maar voor de rest denk ik dat het wel verdeeld gaat worden daar.
Je zegt Zuid-Korea is de cheerleader geworden van Noord-Korea. Waarom is het voor Zuid-Korea zo belangrijk dat ze in het noorden ook dat vaccin krijgen?
Ja, er lopen allerlei verschillende motivaties doorheen. Eén is gewoon is humanitair. Men wil niet dat de Noord-Koreaanse bevolking onnodig lijdt. Ze hebben het al zwaar genoeg. Nou, daar kan ik me helemaal weer aansluiten. Een ander is politiek. Dat het moment dat de Noord-Koreaanse regering zoals nu zo druk bezig is eigenlijk met de boel binnenlands overeind te houden, is er weinig ruimte voor andere zaken, voor verdere onderhandelingen met Amerika, met Zuid-Korea. En het is toch echt, deze regering, de Zuid-Koreaanse regering, heeft wel heel duidelijk gemaakt dat het Noord-Koreaanse regime zoals het er nu is, als partner ziet. En die partner moet gezond zijn om verder op te kunnen komen. Dus ja, dat zijn die twee dingen die daar door elkaar lopen, denk ik.
Wil je meer weten over corona in Noord-Korea? Luister dan vooral aflevering 2 van dit seizoen terug. En je vindt een link in de show notes. Ja, Noord-Korea, Remco, was dit jaar ook de onzichtbare gast aan tafel in Zuid-Korea. Is het dat niet altijd? Of was het dit jaar meer dan andere jaren?
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is het eigenlijk wel altijd. Maar het was wel heel prominent dit jaar. Als je kijkt wat er gebeurd is, wat er eigenlijk onder leiding van deze regering is gebeurd, het onderdrukken van kritische stemmen ten opzichte van Noord-Korea, het tegenhouden van journalisten en activisten die zich kritisch uitlaten over mensenrechten schendingen in Noord-Korea en zo. Ja, dat is iets wat ik niet eerder heb gezien op deze schaal in Zuid-Korea. Het is natuurlijk een democratisch land. En ik denk dat die analyse klopt. De analyse die ik daarover heb gehoord, is dan toch dat er door Noord-Korea eisen op tafel zijn gelegd, niet publiekelijk, waar het Zuiden aan zal moeten voldoen, wil Noord-Korea met hem blijven praten. En dat heeft een hele negatieve werking eigenlijk op bijvoorbeeld persvrijheid of vrijheid van meningsuiting in Zuid-Korea op dit moment. En ja, dat komt toch indirect echt door de Noord-Koreaanse aanwezigheid.
Een belangrijk wetsvoorstel heeft het nog net gehaald dit jaar. Hè? Een wet die bepaalt dat ballonnen en USB-sticks niet meer de grens over mogen. Een wet ook die het mogelijk maakt om Zuid-Koreaanse activisten de gevangenis in te sturen. Je zegt al, het is heel ernstig, maar hoe controversieel is die wet eigenlijk in eigen land?
Ja, dit is wel echt een controversiële wet. Het is ook een wet die echt direct ingrijpt op wat mij betreft het handvest van de VN. Op de vrijheid van meningsuiting, op persvrijheid. En zo wordt er ook wel internationaal op gereageerd. En zeker internationaal is het extreem controversieel. Niemand begrijpt hoe eigenlijk de posterboy van een vrij en democratisch Zuid-Korea, een voormalige dissident en mensenrechtenadvocaat, Moon Jae-in, de president nu, hoe die zich hieraan heeft kunnen committeren. Buiten de Zuid-Korea en dan. Maar binnen de Zuid-Korea is het veel duidelijker. Hij is heel duidelijk van mening dat er alles moet worden gedaan om Noord-Korea nu aan tafel te brengen. En iedereen die zich daartegen verzet, ziet hij eigenlijk als een vijand van het belangrijkste wat de beide Korea's moeten voor elkaar moeten krijgen. En dat is hereniging op de korte termijn. Dus in het land zelf, in Zuid-Korea zelf, is het ook controversieel. Maar ja, de mensen die moet je insteunen, steunen ook deze wet en de rest niet. Nou moet ik zeggen dat zijn steun is wel gedaald hoor. Het was op een gegeven moment bijna Noord-Koreaans met 80-90% van de bevolking die hem steunde. Dat is nu 35. En deze wet heeft daar ook wel wat mee te maken.
Okay. Maar je zegt het doel, hereniging, heiligt alle middelen. Is dat zo? Alle middelen? Of zijn er toch nog grenzen, ook voor Moon?
Ja, er zullen grenzen zijn, maar die grenzen. Er zijn al grenzen overschreden. het zwijgen opleggen van Zuid-Noord-Koreaanse vluchtelingen in Zuid-Korea bijvoorbeeld. Dat gaat natuurlijk erg ver. Het verbieden van ballonnen naar Zuid-Korea, naar Noord-Korea sturen met pamfletten en met rijst en USB-sticks, überhaupt USB-sticks naar Noord-Korea sturen, dat verbieden. Dat gaat ook, ja, dat is natuurlijk eigenlijk gaat dat alle grenzen over. En er wordt ook wel gezegd dat dit eigenlijk op aangeven is van Kim Yo-jong, dus de zus van Kim Jong-un, die dit toch een eis die is neergelegd door het regime bij monden van haar. Bij Zuid-Korea.
Ja, zij zei dat die ballonnen, dat is een oorlogsdaad.
Ja, en de Zuid-Koreaanse regering heeft dat eigenlijk overgenomen. Al gebruiken zij andere redenen. Milieuvervuiling, want die ballonnen van plastic zijn natuurlijk niet goed voor het milieu, wat waar is. Maar het feit dat je dus Noord-Koreanen die werkelijk met die gevlucht zijn het eigen land, daarbij vaak alles en iedereen hebben verloren. Dat het, deze wet het nu mogelijk maakt hen naar de gevangenis te sturen, omdat ze ballonnen naar Noord-Korea sturen met wat zij vinden dat Noord-Korea moeten weten. Ja, dat is een dag waarvan ik niet had gedacht dat ik die zou meemaken.
Dit is het dieptepunt in ieder geval van het jaar voor Zuid-Korea dus.
Ja, wat mij betreft wel. En we hebben een lange aanloop gezien. Er is ook voor gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren. Er is ook een bekend onderzoeksinstituut, 38 North in Amerika. En daar zie je altijd, die zie je altijd op CNN. Want zij leveren dan de satellietfoto's aan van Noord-Korea met duiding. Daar was Noord-Korea niet blij mee. En ook dat heb ik uit betrouwbare bron, zoals dat heet, gehoord dat het een directe eis was van Noord-Korea aan Zuid-Korea om de Zuid-Koreaanse steun via een Zuid-Koreaanse stichting te stoppen voordat Noord-Korea wilde verder praten. En dat gebeurde. Moon heeft die steun teruggetrokken op een manier die ook niet helemaal netjes was. Er is ook nog wel wat ellende over ontstaan. Maar goed, dat instituut was toen eigenlijk failliet binnen een maand. Het is overgenomen door een ander instituut. Het is nog allemaal wel goed gekomen. Maar je zag hier wel al eigenlijk wat zich aan het aftekenen was. Namelijk het beheersen van eigenlijk het discours over Noord-Korea door de Zuid-Koreaanse overheid. En zoiets, een poging daartoe in een democratische samenleving is natuurlijk, dat is een no-go area, dat kan niet. Je zal
ondemocratisch.
Toch moeten, het is ondemocratisch en je zal met tegenstemmen moeten omgaan. Ja, en dat wil dit deze regering niet.
Luisteraar Ole vraagt zich af wat de kans is dat ook AM-radio en de smokkel van Zuid-Koreaanse media via de Chinese grens onmogelijk wordt.
Ja, die kans is er echt wel. Er zijn twee dingen. Eén is de radiostations die vanuit Zuid-Korea, dus Noord-Korea, eigenlijk bestoken met hun programma's over hoe het leven in Zuid-Korea is, et cetera. En op zich vind ik dat een heel goed idee dat dat gebeurt. Alleen veel van deze radiostations, ja, die zenden niet op een frequentie uit die makkelijk kan worden ontvangen door Noord-Koreaanse radio's. Dus de vraag is wat je daar aan hebt, behalve dat je natuurlijk wel de subsidie daarvoor opstrijkt. Maar ja, als USB-sticks en ballonnen worden verboden, dan is dit toch wel de volgende stap, vermoed ik. Dus dat kan best wel eens verboden nog worden. En de smokkel van informatie via de Chinese grens. Lastig te zeggen, dat hangt van China af. China is hier in principe niet voor. Als Zuid-Korea er ook nog eens een keer op tegen is, ja, dan denk ik dat het in de praktijk wel heel lastig kan zijn. Dus hier gaan we nog wel meer over horen hoor, in 2021. Het kan bijna niet anders. De wet die nu is aangenomen om de ballonactivisten eigenlijk tegen te houden, dat is maar het begin.
Luisteraar Jaap heeft ook een vraag over smokkelroutes. Jaren geleden werden er tunnels gevonden waarmee het noorden een invasie op het zuiden zou kunnen uitvoeren. En daarna is er nooit meer een dergelijke verbinding gevonden. Zijn vraag is, zijn er nog meer smokkelroutes, legaal of illegaal, naar het zuiden die onbekender zijn?
Ja, niet dat ik weet. En dat is waarschijnlijk ook wel omdat als er zijn, ze geheim zijn. Maar nee, het is heel lastig natuurlijk. Ja, er wordt wel eens af en toe wat via de zee gesmokkeld. Maar langs zowel de Oostzee als de Gele Zee. Maar dat ik weet niet hoe vaak dat voorkomt. Niet heel vaak bij mijn weten. Maar die tunnels, ja, die zijn die inderdaad. Als je aan het zuiden vraagt, zijn ze door het zuiden gegraven. Door het noorden gegraven, sorry. En als je aan het noorden vraagt, zijn ze door het zuiden gegraven. Ja, ik gok erop dat beide partijen die tunnels hebben gegraven en elkaar midden zijn tegengekomen soms. Ik ben wel eens in die tunnels geweest ook trouwens. Erg laag als je 2 meter bent. Waar ze inderdaad een tunnel die vanuit het noorden is gegraven. Waar het zuiden achter kwam. En toen hebben ze een eigen tunnel gegraven om dat te stoppen. Dat is me niet helemaal duidelijk hoe dat werkte. Maar goed.
Ik snap het ook niet.
Nee, dat snapte ik ook niet. Ik denk, waarom zou je dat dan doen? Maar goed. Dus het kan ook wel eens precies andersom zijn gebeurd. Ik weet zeker dat beide landen tunnels hebben gegraven die ook nog niet ontdekt zijn. Dat kan bijna niet anders. Er zullen ook tunnels ontdekt zijn waarvan ze het bestaan hebben stilgehouden, omdat het veel onrust veroorzaakt. Er wordt rekening mee gehouden dat als het oorlog zou worden, het Noord-Koreaanse leger door deze tunnels binnen een half uur voor de poorten van Seoul kan staan. Dus die tunnels zullen er echt wel zijn. Die zijn waarschijnlijk ook gewoon helemaal afgesloten totdat het moment dat ze ooit gebruikt zullen gaan worden. Te hopen dat het allemaal niet gaat gebeuren. Maar dit zijn geen tunnels die gewoon waar je een deur hebt en je loopt zo naar binnen. Ik vermoed dat ze gewoon echt volledig op slot zitten. Ook omdat als je er wel activiteit in zou ontplooien, dat het wordt opgepikt door Zuid-Koreaanse seismografen en zo.
Er verscheen dit jaar ook nog een interessant verhaal in de New Yorker, waar Nederland een rol in speelde. Het ging over de vlucht van Kim Han-sol. Help ons nog even herinneren, we hebben het er al vaker over gehad, maar wie is dat ook alweer?
Ja, Kim Han-sol is de oudste zoon van Kim Jong-nam. En Kim Jong-nam was de oudste zoon van Kim Jong-il, die zelf natuurlijk weer de oudste zoon van Kim Il-sung was. Kim Jong-nam, dus de vader van Kim Han-sol, is in 2017, begin 2017, vermoord door Noord-Koreaanse agenten op het vliegveld van Kuala Lumpur. In opdracht van Kim Jong-un, dus echt zijn jongere halfbroer die dus dictator in Noord-Korea is. Waarschijnlijk omdat hij bang was dat Kim Jong-nam ooit een gooi naar de macht zou doen, of dat mensen zich achter hem zouden scharen. De Chinezen of wellicht de Amerikanen. Nou, Kim Han-sol is diens oudste zoon. En die woonde ook in China, net als zijn vader, met een hele gezin. Na de moord op zijn vader was hij denk ik terecht bang dat hij de volgende zou zijn. Omdat ja, in een land als Noord-Korea is het belangrijk dat je de oudste zoon bent. En dat is hij, de oudste zoon van de oudste zoon. Kim Jong-un is dat niet. Dus hij is gevlucht. Hij heeft contact gelegd met een Noord-Koreaanse verzetsorganisatie, Free Chosun. En die hebben hem via Taiwan naar Nederland gesmokkeld.
En hoe is het hem daarna vergaan?
Ja, dat is niet helemaal duidelijk. En het artikel uit de New Yorker heeft ontzettend veel goed onderzoek gedaan door Suki Kim. Een onderzoeksjournaliste, trouwens de enige onderzoeksjournaliste die ooit serieus, langdurig undercover is gegaan in Noord-Korea. En haar boek is ook zeer de moeite waard. Wat er blijkbaar is gebeurd, is dat Kim Han-sol en zijn zus en zijn moeder zouden worden opgevangen in Nederland. De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea zou hier ook bij betrokken zijn geweest. Die zou dit weten en asielaanvraag hebben geregeld. Dat ze zijn onderschept op Schiphol door wat waarschijnlijk is het idee de Amerikaanse geheime dienst is geweest, CIA. En naar Amerika zijn gebracht. Dat weten we niet, waar ze nu zijn.
Maar de eerste stop was dus Nederland. Waarom eigenlijk? Waarom niet in Zuid-Korea gebleven? Want dat is toch het normaal gesproken het toevluchtsoord?
Ja, nee, absoluut. Ja. Dat zou je wel denken. Dat is normaal toevluchtsoord. Maar dat is het niet meer onder deze president. Ik denk omdat Kim Han-sol bang was dat hij zou worden gebruikt als pion. Of dat hij gewoon meteen terug zou worden gestuurd. Dat is eigenlijk waarschijnlijker. Omdat Moon Jae-in, dus de Zuid-Koreaanse president, de Noord-Koreanen niet wil ontrieven. Niks wil doen om ze boos te maken.
Wil je dat artikel in de New Yorker lezen? Het is er echt één voor op je kerstleeslijst. Je vindt de link in de show notes. Remco, vorige maand toen tikte je nog een brief aan de toekomstige Amerikaanse president Biden. Heeft hij zich eigenlijk al een beetje bemoeid met de kwestie Noord-Korea?
Nou, niet sindsdien. Nee, hij heeft die open brief geschreven aan de Zuid-Koreanen. En sindsdien is hij volgens mij voornamelijk bezig geweest met zorgen dat hij ook wel echt president wordt nu.
Ja.
Want zoals je weet, Annette, wij hebben dat toen gecalled, hè, dat hij president zou worden. Daarna volgde
exact,
de grote media.
Wij waren de eerste.
Ja. Nee, dus er zal ongetwijfeld wat achter de schermen gebeuren. Maar er zijn nog geen specifieke benoemingen geweest. Bijvoorbeeld een nieuwe Noord-Korea-gezant. Dat zou je wel verwachten dat hij daarmee bezig is. Maar het is nog niet naar buiten gekomen.
Zijn er namen waar jij op hoopt? Als je het hebt over een Noord-Korea-gezant. Wie zou daar op die plek moeten gaan zitten?
Ja, de namen die ik heb zijn compleet niet in de running, denk ik. Dat zijn toch de mensenrechtenactivisten en niet de meer politiek georiënteerde Korea-kenners. Ik hoop alleen wel echt dat het een Koreanist is of iemand met echte kennis van Korea, van de taal. Dat maakt dingen toch echt een stuk makkelijker. En niet een politicus, maar ik weet niet hoe groot die kans is. Dat zullen we volgend jaar zien.
Tijd voor een muzikaal intermezzo. Tijd voor K-pop. Huisband BTS brak dit jaar weer record na record. Maar hun hit Dynamite is toch echt wel de grootste. Zelfs een Grammy-nominatie. En daar waren ze zelf ook heel blij mee. En speciaal voor de feestdagen heeft BTS een kerstversie van Dynamite opgenomen. Het was misschien wel dé openbaring van dit jaar in onze podcast. Je houdt helemaal niet van K-pop.
Nee. Nee, klopt. Nee, dat is zo. Kan er niks aan doen. Ik hou wel van andere Koreaanse muziek, maar goed, mijn generatie of mijn leeftijd verraadt zich daar wellicht. Nee, maar goed, dat gezegd hebben in BTS, het is moeilijk om ze niet leuk te vinden. Ook al doet hun muziek me niet altijd heel veel. Als je kijkt wat ze uitdragen, de boodschap die ze uitdragen, niet alleen over Korea, maar gewoon de menselijke boodschap. Ja, je moet ze wel waarderen, denk ik.
Was 2020 het jaar dat de Koreaanse popcultuur definitief wereldwijd doorbrak?
Ja, daar lijkt het wel op. Hè? Ik bedoel, BTS dit doet het natuurlijk al jaren goed, maar dit jaar was wel echt een topjaar. Ja, en dan wat er natuurlijk gebeurde met de Oscar-uitreiking. Ik loop weer helemaal te glunderen als ik erover nadenk. Want toen 's avonds hebben we zitten kijken, 's nachts, dat Parasite van Bong Joon-ho. Überhaupt al een van mijn favoriete Koreaanse regisseurs. 4 Oscars krijgen we van 3 van de allerbelangrijkste. Ja, dat is nog nooit gebeurd. Prachtig. Niet eens zijn beste film, dat is ook wel heel leuk. Terwijl ik het voor een goede film vond, hoor. Maar het laat wel zien inderdaad dat de Zuid-Koreaanse cultuur heel succesvol. Het heeft lang geduurd. Ik bedoel, ze zijn al zo lang mee bezig als ik Koreaans studeer. Het is ondertussen al even. Maar toch heel succesvol de stap heeft gemaakt naar een cultuur die die ene kant heel Koreaans is en tegelijkertijd ook heel universeel. Mensen aanspreekt die nooit in Korea zijn geweest, er ook nooit naartoe gaan wellicht. En toch er heel veel in herkennen. En dat is wel, het is wel heel leuk, hoor. Want ik zeg het al jaren tegen mijn studenten. Lees die boeken nou, kijk die films, luister die muziek. Want het heeft zoveel raakvlakken, ook met als je in Nederland bent opgegroeid. Maar het hoef je nou niet meer te zeggen. De boodschap is heel duidelijk. En het laat toch heel veel. Het laat echt ook wel het succes zien van een samenleving die zichzelf heeft gedemocratiseerd. Zuid-Korea was natuurlijk een militaire dictatuur tot eind jaren 80. Hij is heel hard voor gevochten om de samenleving vrij te maken. Ja, en dit is wel een van de gevolgen. Een dynamische, creatieve, vrije maatschappij.
Maar tegelijkertijd hoor ik jou zeggen, ja, dat de regering Moon op dit moment toch de bijl zet aan die democratische vrijheden in Zuid-Korea. Staan we op een kantelpunt?
Ja, ik hoop het niet, maar ik wil die mogelijkheid niet uitsluiten. Kijk, presidenten in Zuid-Korea hebben die neiging wel vaker gehad. De vorige 2 presidenten, allebei conservatief, hebben dit in mindere mate ook geprobeerd te doen door hun idee van kunst, hun idee van wetenschap te benadrukken en de rest eigenlijk proberen uit te sluiten. En Moon doet dat ook. Die heeft gewoon goed gekeken naar zijn voorgangers deden. Alleen hij is links en zijn voorgangers waren rechts. Dus het zijn die andere mensen die worden getroffen en anderen die worden bevoordeeld. Maar het idee is hetzelfde. Hij gaat wel erg ver, moet ik zeggen. Wordt het een kantelpunt? Ik hoop het niet. Ik hoop dat, aan de andere kant, ja, als je kijkt hoeveel Zuid-Korea voor de kiezer heeft gehad, hoe ze er altijd toch weer beter uitkomen dan ze erin gingen, heb ik ook wel vertrouwen dat dat kan lukken. Maar niet omdat, denk ik, deze regering een stapje terug doet, maar vooral omdat de Zuid-Koreaanse samenleving gewoon heel veerkrachtig is en uiteindelijk niet heel erg gediend is van autoritaire types die ze vertellen wat ze moeten doen. Dus ik hoop dat dit hoogtepunt van creativiteit, vrijheid, universele cultuur, dat nog een tijdje bij ons gaat zijn.
Zuid-Korea was ook om een andere reden hot dit jaar. En dan heb ik het over de succesvolle aanpak van de coronapandemie. We hadden het er al eerder over dit jaar in de allereerste aflevering. Luister hem vooral nog eens terug. Luisteraar Edward had er een vraag over. Hij zegt, en ik kan dat helemaal beamen, dat jij vaak zinspeelt over de vreemde aanname van velen dat de zogenaamde collectivistische volksaard van Koreanen als antwoord kan worden gezien op de vraag: waarom lukt het Korea nou wel om corona aan te pakken? Jij zegt dat heeft niets met die collectivistische volksaard van doen. Maar welke redenen, vraagt Edward dan, zijn er wel een goede verklaring voor?
Ja, ik denk dat je inderdaad echt even de eerste aflevering moet terugluisteren. Want daar gaan we daarop in. Dat zijn er nogal wat. Maar het gaat juist niet om collectivisme. Omdat de regering heel bang is voor de afrekening die volgt als ze dit niet goed doen. Als ze de coronabestrijding niet goed aanpakken. Dan weet ze zeker dat er, net zoals met de vorige president is gebeurd, het volk in opstand komt. En dat je in de gevangenis belandt, ook als politicus. Dat gebeurt in Zuid-Korea wel, in andere landen vaak niet. Dus en dat heeft ook weer niks met collectivisme te maken, maar juist met een Zuid-Koreaanse maatschappij die weet wat het is om onder autoritaire collectivisme stimulerende leiders te moeten leven. En daar hebben ze afscheid van genomen, succesvol in de jaren 80. Maar wat wel echt hielp, is dat de regering vanaf het begin af aan heeft gezegd: het zijn de wetenschappers die hier de leiding hebben. En ook wel de verantwoordelijkheid heeft genomen, maar heel duidelijk communicatie is ook gedaan door wetenschappers. Er is heel erg ingezet op testing, tracing en isolation. Iedereen en alles werd getest. En nog een keer, en nog een keer. En dan geïsoleerd ook. Er werd al heel vroeg heel veel getest in Zuid-Korea natuurlijk. Alles, plekken waar mensen besmet raakten, werden ontsmet. Ga zo maar door. De app trouwens die ze ook hebben als je in quarantaine bent, als isolatie moet ik zeggen, als de deur niet uit mag, hielp natuurlijk ook. Als je bijvoorbeeld je telefoon een uur lang niet bewoog, waardoor mensen kunnen denken dat je zonder telefoon naar buiten bent gegaan en de app registreert het niet, word je even gebeld om te kijken waar je bent. Dat soort dingen, dat allemaal bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat Zuid-Korea een veel betere grip heeft gekregen op het coronavirus.
Vanaf het begin van corona hou jij dagelijks, vul je die lijst aan, hè? Hoeveel besmettingen. Doe je dat nog steeds?
Nee, daar ben ik mee gestopt toen ik zelf COVID-19 kreeg. Dat was even genoeg. En daar ben ik ook niet meer mee begonnen. Misschien moet ik dat in het nieuwe jaar toch weer oppakken. Ik hoop het eigenlijk niet, want straks hou ik die lijst een jaar lang bij. En dat zou ik wel rijkelijk lang vinden. Maar wat je wel ziet inderdaad, is dat de regering daar, en dan als ik regering zeg, bedoel ik ook eigenlijk gewoon een wetenschappelijk instituut dat hier leidend in is. Die maakte zich zorgen op een gegeven moment toen er 300 besmettingen per dag waren. En de laatste weken waren er 1000 per dag op een bevolking van 53 miljoen. En Seoul is natuurlijk een hoofdstad met de metropolenregio. De hoofdstedelijke regio heeft ongeveer 25 miljoen mensen. Meer dan 1000 besmettingen per dag. Alle alarmbellen zijn afgegaan en het is werkelijk hele strikte maatregelen zijn genomen. Nog steeds geen lockdown trouwens hoor. Dat is ook een knappe dat ze dat nog steeds hebben weten te ontwijken. Maar
dat kunnen ze ontwijken nog steeds door te traceren en isoleren.
Ja, en nog veel meer ook mondkapjes. Altijd en overal. Iedereen met mondkapjes op. Niemand doet daar ook moeilijk over. En je wordt niet gek als je mondkapjes draagt. Dus je stikt ook niet, omdat je minder zuurstof krijgt, zoals je hier nog wel eens wil lezen. De Zuid-Koreanen zijn wat dat betreft ook wat nuchterder dan Nederlanders. Die kijken zelf naar het beschikbare bewijs en denken: oké, prima, ik doe het wel of ik doe het niet. Maar het is ook op veel vroeger stadium slaat de regering aan op besmettingen. En dat is hier toch wel anders.
Hier lag het aantal stukken hoger voordat er weer een lockdown werd aangekondigd. Dus ja, daar zit toch een groot verschil in. Ja. President Moon won de verkiezingen ook, hè, tijdens corona. Als je zijn populariteit nu bekijkt, hoe staat het daarmee?
Ja, toch echt wel een verschil. Hij won inderdaad, zijn partij moet ik zeggen, won de verkiezingen. Hij kan maar één keer worden gekozen en dan moet je weg. 5 jaar lang heb je dan als president. Dat is een erfenis van de dictatuur waarin presidenten de neiging hadden te blijven zitten. Maar zijn partij heeft de parlementaire verkiezingen gewonnen met enige overmacht. Waardoor dus ook die wet waar we het net over hadden zo makkelijk door het parlement kon worden geloodst. Want de oppositie, die was opgestaan en weggelopen. En die vonden dit niet democratisch. Hadden ze gelijk in. Maar goed. De steun die hij had op dat moment was echt bijna Noord-Koreaans in percentage. 80-90%. Nu 35. Wat je nu ziet is dat het coronavirus is natuurlijk terug. Ook in Zuid-Korea heeft het weer de kop opgestoken. Met Noord-Korea zit ook geen schot in. Er is een binnenlandse economie. Nou, het is niet te vergelijken met wat ons te wachten staat en waar wij nu doorheen gaan. Maar ook in Zuid-Korea is de corona natuurlijk niet goed geweest voor de economie. Dus al die dingen bij elkaar. We hebben er wel voor gezorgd dat zijn populariteit echt gedaald is. En ik vraag me ook af hoeveel mandaat hij overhoudt in 2021 op deze manier.
Het wordt nog spannend voor hem in 2021?
Nou, het moet wel heel fout gaan, wil hij eindigen zoals zijn voorganger, namelijk afgezet in de gevangenis. Maar het lijkt me toch wel het lastige regeren als je gewoon geen duidelijk mandaat meer hebt. En ja, 35%, 30% steun van je bevolking. Goed, het is een laatste jaar, laatste anderhalf jaar, dus dan is dat misschien ook weer te overzien. Makkelijk zal het niet worden.
Genoeg om in de gaten te houden dus volgend jaar in Noord- en Zuid-Korea. Zometeen is het tijd voor de Koreaanse kersttips. Hoe kom je nou een beetje Koreaans de kerstvakantie door? Maar eerst een tip van het Haags College. Wat zeg ik? Twee tips. Want vind je deze podcast interessant, maar ben je ook geïnteresseerd in Europese politiek? Luister dan naar Café Europa met twee verse afleveringen. Vorige week opgenomen, een lange eindejaarsshow waarin ik verschillende gasten interview. Plus een aflevering over wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel volgend jaar gaat opvolgen. En tip 2, als je geïnteresseerd bent in de Verenigde Staten, abonneer je dan op Over de Heel, de Amerika-podcast van het Haags College met Laila Frank. Ja, en nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, hebben we alle tijd om deze kerstperiode met een vleugje Korea in huis en in de keuken door te komen. Jawel, we gaan Koreaans kokkerellen in de keuken van Breuker. Maar Remco, je zei net, ik heb corona gehad. Was je je smaak kwijt?
Nee, gelukkig niet. Nee, was ik niet kwijt. Nee, dus daar die hoeft ook niet terug te komen. Die is er nog steeds.
Ben je weer helemaal hersteld verder?
Ja, nou, je naweeën zijn nog wel. Je bent natuurlijk een hele tijd vermoeider. En je reserves zijn op. Maar nee hoor, het gaat goed.
Luisteraar Michiel wilde weten wat er bij jou op tafel staat deze kerst. Is dat Koreaans?
Nou, waarschijnlijk niet. We weten het nog niet. We moeten de boodschappen nog doen. De grote kans dat er inderdaad wel kimchi op tafel staat, maar dat is meestal zo. Nee, het wordt niet Koreaans. In Korea wordt kerstmis niet gevierd zoals hier. Dus ik associeer kerst in Korea ook niet met eten.
Niet? Wat doen ze daar dan met kerst?
Ja, het is echt een feestdag. Het is ook maar één dag. Tweede kerstdag uitleggen in Koreaans is ook altijd leuk. Je gaat uit 's avonds of op kerstavond met je vriendje of vriendinnetje. Dat is echt voor stelletjes.
Geen familiedinees?
Nee, geen familiedinees. Nee, die heb je wel hoor, op andere feestdagen. Chuseok, dat is het oude oogstfestival. Meestal in augustus, september of begin oktober. Dan komt de hele familie bij elkaar en ook bij Solal. Dat is het nieuwe jaar, Koreaanse nieuwe jaar, meestal ergens in februari. Dan komen de families bij elkaar en dan eet je samen en zo. En dat is een beetje vergelijkbaar echt hoe dat wordt gevierd met onze kerst, qua familiebijeenkomst althans.
Heb je wel een lekker Koreaans recept voor ons?
Ja, maar dus geen Koreaanse kalkoen of iets wat die is meer zei. Nee, een taart, een soort slagroomtaart. En dat is het soort taart dat je geeft aan iemand, aan je vriendinnetje of je vriendje. Of samen eten of wat dan ook. Ook met kerst komt dat heel vaak voor. Ja, het is echt helemaal niet Koreaans op het eerste gezicht. Maar het is wel dus echt heel Koreaans vandaag de dag.
Ja, ja. En wat zit er allemaal in?
Slagroom. Cake. Jam.
Een licht dessert.
En als je het op een verjaardag aan iemand geeft, ik weet niet of dat nog steeds gebeurt, maar toen ik studeerde in Korea, eindigde de taart nog wel eens in het gezicht van de jarige.
Oké, nou dat kan je natuurlijk ook uitproberen tijdens het familiediner.
Ja, of je begint gewoon met de Koreaanse kerstviering hier. Gewoon niks familie, gewoon lekker uitgaan met z'n tweeën.
Ja, dat er is niks open, maar...
Dat is zo, ja. Een bankje in het park, ja.
Wil je deze cake maken en hem dan lekker thuis opeten? Want veel andere alternatieven zijn er niet dit jaar. Check dan voor het hele recept de show notes. Oké, we hebben ons buikje vol gegeten aan die heerlijke taart. Dan rest ons niets anders dan uitbuiken op de bank met een goed boek. Luisteraar Ruurt wil bijvoorbeeld weten wat goede boeken over Noord-Korea, Zuid-Korea zijn. Hij stuurde ons heel leuk een foto van zijn bestaande verzameling. Welke boeken moeten daar sowieso bij, Remco? Jij ligt er trouwens ook tussen, zag ik.
Ja, nee, gelukkig maar. Dat is goed voor mijn ego. Nee, even serieus. Wat voor boeken moeten erbij? Ja, ik heb hier even over nagedacht. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Er wordt heel veel geschreven over beide Korea. Zeker over Noord-Korea. En over wat er over Noord-Korea wordt geschreven, ben ik over het algemeen erg kritisch. Maar de dingen die Ruurt Halbersma in zijn verzameling heeft zitten. Bijvoorbeeld de boeken van Rüdiger Frank, ja, en zijn bekende en ook gerenommeerde Noord-Koreaanse specialist. Prima, zou ik zeggen. Wat ik eraan toe wil voegen is niet meer dit soort boeken, maar juist boeken die echt laten zien hoe mensen in het leven staan. En dan heb je toch meer over literatuur. Dus ik zou zeggen, als je gewoon echt een beetje wil weten hoe het leven eraan toe gaat, lees literatuur. Lees Zuid-Koreaanse literatuur in vertaling in het Nederlands of in het Frans als je dat machtig bent. In het Engels is er ook veel vertaald, in Duits. En dan gaat het om schrijvers als Hwang Sok-yong. En dan moet ik hier in het kader van totale transparantie zeggen dat ik en mijn vrouw twee van die boeken hebben vertaald. Dus mocht je het boek kopen, dan is er een kans dat wij een dubbeltje verdienen.
De schaduw van
Wapens. Ja, De schaduw van Wapens. Nog steeds wat mij betreft mijn favoriete Koreaanse roman. Het is een waanzinnig over de Vietnamoorlog en de Zuid-Koreaanse deelname daaraan. Maar ook een boek van Oh Jong-hee, Vogel. The Vegetarian van Han Gang. Dat soort boeken. Ja, ik ben zelf natuurlijk historicus. Je gaat mij niet horen zeggen dat je geen historische boeken moet lezen. Maar vul dat dieet echt aan met literatuur. Er is zoveel ondertussen vertaald uit Zuid-Korea. En er zit echt heel veel kwaliteit tussen wat eigenlijk vergelijkbaar is met de Parasite van Bong Joon-ho in de filmwereld. Het is gewoon echt heel goed. En het leert je heel veel, het entertaint je, het laat je nadenken, het daagt je uit. Dus ik zou zeggen, verbreed je blikveld en lees literatuur. Jongens en
laten we hier anders een draadje van maken. Op ons Twitter-account, @koreapodcasthc. Als jij nou daar jouw lijstje plaatst met jouw tips, dan vinden wij het heel leuk om te zien wat jullie allemaal in de boekenkast hebben staan, zodat wij daar ook weer iets van opsteken en jullie dus ook tips aan ons teruggeven en aan de andere luisteraars. Laten we dat gaan we doen.
Ja, leuk.
@koreapodcasthc. Maken we daar een mooie draad voor tijdens de kerstdagen. Staat er nog wat leuks Koreaans op Netflix om te binge-watchen tijdens de kerstvakantie?
Heel veel tv-series, maar op Kingdom Now moet ik heel eerlijk zeggen dat ik de meeste Koreaanse tv-series niet zo goed vind. Eigenlijk gewoon echt ontiegelijk saai. Dat zal aan mij liggen. Het vervolg op Train to Busan komt eraan. De film is al uit, als ik het goed heb. Ze staan nog niet op Netflix. En dat lijkt toch echt wel een aanrader te zijn van wat ik erover heb gelezen en van heb gezien.
Train to Busan
Peninsula. Train to Busan is een hele goede zombiefilm. Ook als je niet van zombies houdt.
Komt de aap weer uit de maal.
Nee, het gaat niet om zombies. Want er staat ook een andere zombiefilm op Netflix, een Zuid-Koreaanse. En die raad ik niet aan. Want dat gaat alleen maar over zombies. Het is juist omdat er zoveel meer wordt verteld en de zombies eigenlijk alleen maar het middel zijn om dat te vertellen. Is dit een beetje overtuigend? Nee, maar 20% was echt de moeite waard, dus zie je dat vervolg. En er komt binnenkort, als het goed is, ook een serie over corona al uit. Want in Zuid-Korea, en ik hoop dat Hugo de Jonge en Mark Rutte even luisteren, omdat er geen lockdown was, heeft de filmindustrie gewoon en de tv-industrie hebben gewoon doorgewerkt al die tijd. En dus er staat ons nog wel wat te wachten. Qua goede dingen, denk ik.
Ik kijk er nu al naar uit. En welke serie, waar moet ik met een grote boog omheen lopen dan?
Nou,
op Netflix?
Bijna alle andere Zuid-Koreaanse series. Mag ik dat hardop zeggen?
Ik ben net begonnen aan, en dan ben ik wel benieuwd naar je oordeel, aan Stranger. Een Zuid-Koreaanse serie. Ik moet bekennen dat ik door tijdgebrek echt nog maar de eerste aflevering en die niet eens in zijn geheel heb gezien. Het eerste kwartier heb ik gezien.
Yeah.
Ik werd er nog niet meteen door gegrepen, maar misschien moet ik het nog een kans geven.
Nou, je bent verder gekomen dan ik.
Oh, oké. Okay. Nou, dan wacht ik op Peninsula.
Ja, nee, films, Koreaanse films, dat is het echt.
Dankjewel, Remco, voor alle tips. Dit was hem alweer, de laatste aflevering van dit jaar. Heb je een vraag? Is er een onderwerp waar je meer over wil weten? Heb je je boekenkast vol Koreaanse boeken staan en wil je die met ons delen? Laat het ons weten. Op Twitter kun je ons K-Pod-account volgen, @KoreaPodcastHC. En dat brengt ons bij Remco's favoriete moment van de podcast, de recensies.
Ja. Pascal schreef, vandaag voor het eerst de K-Pod podcast geluisterd. Wat een top podcast over Korea. Morgen 2 uur in de auto kan hij weer aan. Dankjewel Pascal, echt heel blij om dat te horen. En we kregen zelfs mail van Floris Dochterom. Hij was opgelucht om te horen dat ik niet van K-pop houd. Al kwam het niet als een complete verrassing. Ik vroeg me af hoe goed ik dat had verborgen had weten te houden. En dan juffrouw B, ik blijf dat toch een prachtige naam vinden, deelde haar Spotify rap. Ze luisterde maar liefst 10 K-pop afleveringen achter elkaar. En als hier een prijs voor was, juffrouw B, dan had je hem dubbel en dwars verdiend. Ongelooflijk.
En nog een laatste belangrijke vraag van Helene. Gaan jullie volgend jaar door? Ja, als dat ons ligt wel, hè?
Ja, altijd, toch? Ja. We zijn bezig met het zoeken naar sponsoring, maar de Korea zijn niet altijd het makkelijkste onderwerp om te sponsoren. Al hopen we natuurlijk wel dat de 4 Oscars van Parasite daar een verandering in hebben gebracht. Als ook het feit dat BTS de grootste band ter wereld is. Dus op een gegeven moment zou je toch denken dat dat zijn invloed gaat hebben. Dus we doen ons uiterste best om een seizoen 3 te gaan brengen.
Helene, dank je wel voor je vraag. En dank aan alle luisteraars voor het insturen van jullie vragen. Dank ook aan sponsor Leiden Asia Center en aan alle luisteraars. Die hebben gedoneerd dit jaar. Want ja, dat was de reden natuurlijk dat we dit tweede seizoen konden maken.
Ja.
En natuurlijk ook dank aan productie-eindbazen Puk en Freek. De K-pop muziek aan het begin en eind is van, jawel, BTS... Dit was K-Pod, de Korea-podcast van het Haags College. Tot de volgende in
2021.
Prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar.
Ja, en we zien elkaar weer in 2021.